Goedemorgen gemeente, wat een voorrecht om in deze bijzondere tijd toch hier bij elkaar te kunnen zijn. Bijzondere tijden vragen om bijzondere thema's. En ik wil met de deur in huis vallen. Ik wil de volgende stelling in uw midden neerleggen, volgende slide alsjeblieft. Slapen is de ultieme vorm van aanbidding. Mag ik daar een amen op? Slapen is de ultieme vorm van aanbidding. Die stelling wil ik vanmorgen in uw midden neerleggen. En ik snap natuurlijk als wellicht tieners thuis hier zitten of er thuis aan het meeluisteren zijn, die denken van mooi pap, volgende week, weet je nog, slapen is de ultieme vorm van aanbidding. Ik draai me nog even om. Dus ik realiseer me natuurlijk dat dit onderwerp nodig een context en uitleg behoeft. Het was een paar weken, inmiddels al een paar maanden geleden, de week voor de zomervakantie. Ik weet nog goed, het was een drukke tijd geweest en dat hebben jullie waarschijnlijk ook allemaal gehad. Einde eerste coronagolf. En ik merkte bij mezelf een vermoeidheid die ik niet eerder had ervaren. Fysiek moe, emotioneel moe, klaar van alle aanpassingen die nodig waren geweest. De ballen die in de lucht gehouden moesten worden met de kinderen thuis zoveel weken. Op het werk al die aanpassingen, kerk anders. En er was een grote vermoeidheid. En in die week was ik nog aan het worstelen met die vermoeidheid. En toen sprak God tot mij door een vers uit Psalm 127, vers 2. En daar staat, hij geeft het zijn lieveling in de slaap. En die tekst die kwam ongelooflijk bij me binnen. Ik heb God altijd gekend als een God die ons dagelijks zegent, overvloedig zegent. En opeens realiseerde ik me dat diezelfde God mij ook net zo zegent, misschien wel meer als ik slaap. Dus niet als ik dingen doe of niet doe. Maar als ik helemaal niets doe, als mijn geweten, als of mijn bewustzijn weg is, is daar God die tot mij komt, mij geeft wat ik nodig heb, mij zijn lieveling noemt en mij geeft het, hij geeft het zijn lieveling in de slaap. En dat was voor mij een eye-opener. En dat bracht me op een reis waarin ik ontdekte dat slapen en geloven eigenlijk heel veel met elkaar te maken hebben. Slapen een beeld is van hoe Gods genade tot ons komt en over ons komt. En graag wil ik vanmorgen iets met jullie delen over die ontdekkingsreis die ik heb gemaakt. Dan beginnen we bij Psalm 127. Die psalm die bestaat uit twee delen. Vers 1 en 2 en vers 3 en 4. En vanmorgen richten we ons op de eerste twee versen. Ik zal het je voorlezen. Je kan het meelezen op de beamer. Psalm 127, NBV-vertaling. Een pelgrimslied van Salomo. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet zijn wachten zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je later rusten legt, je aftopt voor wat brood. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Psalm 127, geschreven door koning Salomo, zou je kunnen duiden als een wijsheidspsalm. Geschreven dus door koning Salomo. Misschien weet je nog dat toen koning Salomo geboren werd, God hem de naam Jedidja gaf. Wat betekent lieveling? Hetzelfde woord wat hier in deze psalm wordt gebruikt voor lieveling, Jedidja. Het is ook deze koning Salomo die van God de opdracht had gekregen om zijn huis te bouwen, Gods tempel te bouwen. Een geweldig bouwproject waar kosten nog moeite gespaard werden, wat 7 jaar duurde. En misschien had koning Salomo bij het schrijven van deze psalm dat bouwproject wel voor ogen. En heeft hij zich gerealiseerd hoe hard ik er ook voor werk, wat ik ook allemaal uit de kast trek om dat prachtige gebouw neer te zetten, als het God uiteindelijk niet is die zelf de drijvende kracht erachter is, als hij niet uiteindelijk zijn intrek erin zal nemen, dan is het een lege huls. Vergeefs ben je dan aan het zwoegen. En tot 3 keer toe gebruikt Salomo dat woord, te vergeefs, vergeefs. Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Als de Heer de stad niet bewaakt, vergeefs doet de wachter zijn ronde. Vergeefs is het dat je vroeg opstaat, je laat de rusten legt, je aftopt voor wat brood. En toen die tekst tot mij kwam, hij geeft zijn lieveling in de slaap, werd deze psalm eigenlijk op dat moment een tegenstem in de hectiek van het leven. Het leven waarin ik zo vaak voor mezelf het gevoel had het maximale te moeten geven, er alles uit te willen halen. En opeens realiseerde ik me dat dat misschien wel heel erg te vergeefs is, als de basis niet klopt. Als Salomo vaststelt dat het te vergeefs is dat je vroeg opstaat en laat naar bed gaat, dan voegt hij daar die prachtige zin aan toe. Waarmee die mij in ieder geval wees op een manier van leven die onze eigen drukte, onze eigen inspanningen, onze eigen sores in een ander perspectief zetten. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Niet in het werken, maar in de slaap. Hij geeft het zijn beminde, staat er in de Statenvertaling, in de slaap. Gods wonderbaarlijke manier, hoe hij wil werken, is soms ook juist in de slaap te willen werken. En het is juist die slaap waar ik toen, misschien herken je dat, zo vaak op inlever. Ik ontdekte, toen ik wat verder onderzoek deed, realiseerde ik me dat er eigenlijk heel veel verhalen in de Bijbel staan waarin God werkt als mensen slapen. Kan iemand mij een aantal voorbeelden noemen? Waarin werkt God in de slaap? Wie weet er een paar voorbeelden? Sorry? In dromen werkt zeker. In de dromen van de farao, Jozef zelf natuurlijk. Welke was jij? Daniel, ja. Jacob. Adam en Eva. Precies, Adam sliep en God nam de rib en gaf hem Eva. Wat zei je? Abraham, precies. God sloot een verbond met Abraham in de slaap. Prachtig voorbeeld, ga ik zo nog noemen inderdaad. Ja, de storm op het meer. Jezus die sliep te midden van de storm. Ja. Even kijken hoor. Jullie hebben de meeste genoemd die ik ook even had gevonden. Gethsemane, ja. De discipelen die liggen te slapen. Dat was niet een geweldig voorbeeld op dat moment. Jezus deed het werk. Ja, precies. Dat is waar. Ja, absoluut. Ja. Ja, ja, precies. Toen het volk onderweg was naar het beloofde land, toen sliepen ze en 's nachts kwam de manna uit de hemel en was er eten voor hen. Ja. Ik kwam dezelfde gedachte ook tegen bij Jezus. In Marcus 4 vertelt hij aan zijn discipelen een gelijkenis over het koninkrijk van God. En dan zegt hij het volgende, Marcus 4 vers 26. En hij zei, Jezus dus, het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde. Hij slaapt en staat weer op, dag in, dag uit. Terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort. Eerst de halm, dan de aar en dan het rijpe graan in het aar. Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst. Als Jezus aan zijn discipelen duidelijk maakt hoe Gods koninkrijk op aarde tot stand komt, dan vertelt hij dat wonderlijke, deze wonderlijke gelijkenis over een boer die zaait en die gaat slapen. En terwijl die boer slaapt, groeit het graan op en brengt het vrucht voort. Een interessante manier van kijken naar hoe Gods koninkrijk tot stand komt. Die groei hangt duidelijk niet zozeer af van die inspanning van de boer. Hoewel hij natuurlijk wel zijn werk doet en meewerkt, gebeurt het uiteindelijk als hij slaapt, vindt de groei plaats. Misschien is het wel zo dat als wij ons werk ook uit handen durven geven, letterlijk, figuurlijk, dat God dan veel meer tot zijn recht kan komen. En Gods koninkrijk zichtbaar wordt. Nu kan je misschien denken, dat is wel een beetje simplistisch, Jesse. Ga maar slapen en het komt goed. In een andere gelijkenis vertelt Jezus immers dat 's nachts het onkruid opgroeit. Dat is ook zo. Zeker. Dus tegelijk met het goede, precies. Dus zo simplistisch is het natuurlijk niet. Maar wat volgens mij hier heel belangrijk is, is het ritme. Is het meebewegen. Die boer beweegt mee op het ritme zoals het graan groeit. En ik denk dat daar de les van Jezus ook zit. We mogen meebewegen op dat wat God aan het doen is, wat Hij wil doen, wat Hij tot stand wil brengen. En dat mag in ontspanning, wetende dat Hij het is die het uiteindelijk voortbrengt. Wat ik ook interessant vond, eentje verder. De volgorde waarin het staat. Hij slaapt en staat weer op. Dag in, dag uit. Er is een nacht en er is een dag. En in de Joodse cultuur begint een nieuwe dag 's avonds. 's avonds. Dat was echt een eye-opener voor mij. Had ik nooit zo gezien. Voor mij was altijd het slapen het sluitstuk van de dag. Als je helemaal op bent, dan geef je je over aan die slaap. En dan heb je toch weer genoeg voor de nieuwe dag. Maar in de Joodse cultuur is dat dus heel erg anders. Je dag begint met de rust. Met slapen, met je overgeven. En terwijl we dat doen, gaat God aan de gang. En mogen we wakker worden en mogen we mee gaan bewegen op dat wat hij begonnen is te gaan doen. Een hele andere manier van kijken. Je eigen inspanning in een heel ander perspectief zetten. En die tijdsvolgorde is volgens mij enorm belangrijk. Eugene Peterson die zei eens, de Hebreeuwse avond-morgenvolgorde richt ons op het ritme van de genade. Wij gaan slapen en God begint zijn werk. Hij laat gewassen groeien. Hij geneest wonden. Hij geeft rust. Hij beschermt, hij waakt, hij herstelt, hij redt. Terwijl wij slapen, is God actief. En we mogen wakker worden en meebewegen op dat wat God begonnen is te gaan doen. Die man uit Jezus' gelijkenis participeert in Gods aangegeven ritme. Terug naar die stelling waar ik mee begon. Slapen is de ultieme vorm van aanbidding. Deze stelling wil ik onderbouwen aan de hand van een viertal gedachtes. Ik ben benieuwd of je mee kan komen. Gedachte 1. Slapen is liefhebben. Denk eens na over de volgende uitspraak. Als je wil weten waar je werkelijk van houdt, moet je kijken naar de dingen waarvoor je je slaap opoffert. Hier haal ik. Als je wilt weten waar je werkelijk van houdt, dan moet je kijken waar je bereid bent je slaap voor te willen opofferen. Nou, als vader in mijn geval heb ik heel wat uurtjes al slaap opgeofferd omwille van je kinderen. En mijn vrouw al helemaal. En dat doe je soms een beetje mokkend, maar wel met liefde. Je weet dat dat nodig is. Je bent bereid je slaap daarvoor op te offeren. In een vriendschapsrelatie of in een partnerhuwelijksrelatie geldt het natuurlijk ook. Dat je bereid bent omwille van een goed gesprek en fijne tijd samen je slaap op te offeren. Of omwille van een vrijpartij ben je bereid je slaap soms op te offeren. Daar hou je van. Je houdt van elkaar. Maar nu anders gedacht. Mijn bereidheid om slaap op te offeren openbaart ook mijn minder deugdzame voorliefdes of verlangens. Hoe vaak blijf ik 's avonds niet te lang achter de computer hangen om nog maar dit of dat af te krijgen en het gevoel te hebben nog maar productief genoeg te zijn geweest? Of hoe vaak blijf ik niet te lang op die bank zitten met die stomme telefoon, swipend door de tijdlijn op social media? Of hoe vaak blijf ik 's avonds niet te lang wakker omdat ik toch nog maar die ene serie op Netflix wil afkijken? En vul het voor jezelf maar in. Wat houdt jou uit je slaap? Herkenbaar? De Amerikaanse schrijver Tish Warren die schrijft in het boek, Alledaagse Liturgie hier het volgende over. Ik citeer haar. Mijn bereidheid om de broodnodige rust op te offeren en vermaak of werk belangrijker te achten dan de basisbehoeften van mijn lichaam en de mensen om me heen, want die ik na een korte nacht veel sneller afsnauw, openbaart dat deze in zichzelf goede dingen, vermaak en werk, overwicht hebben gekregen in mijn leven. Mijn slaapgewoontes laten zien waar ik werkelijk van hou. En wat zegt het dan over mij? Wat zegt het misschien wel over jou, dat we zo vaak zo druk of zo moe zijn? Zouden we, zegt die Tish Warren ook, als christen niet veel meer een tegencultuur moeten vormen? Een gemeenschap van uitgeruste mensen. Zouden we niet veel meer mogen, misschien wel moeten uitstralen dat wij een God liefhebben bij wie wij rust vinden. Juist als gelovigen mogen we genieten van de slaap, als een belichaamd antwoord op het evangelie. Wij ontvangen Gods genade om niet. We mogen slapen. Hij geeft het zijn geliefde in de slaap. En in dat licht is het dan geen vorm van aanbidding door ons op tijd in alle rust over te geven aan die slaap, in plaats van ons uit te putten met werk of vermaak. Gedachte 2. Slapen is vertrouwen. Wat houdt jou 's nachts uit de slaap? Stress, zorgen, spanning, schaamte, tobben, onzekerheid of andere vormen van onrust? Zojuist horen we het voorbeeld van Jezus die sliep in de boot in de storm. Een prachtig voorbeeld van slaap. Als je weet wie er over je waakt, kun je slapen zelfs in de storm. Slapen is vertrouwen. Ik kan me er zelf regelmatig op betrappen dat als ik niet in slaap kan komen, ik bezig ben in mijn hoofd wat er allemaal nog gebeuren moet. Of dat ik onzekerheid ervaar. Dan heb ik te veel achter social media gekeken en dan zie je al die prachtige berichtjes van alles en iedereen om je heen. En je afvraagt van, oh, doe ik het wel goed genoeg? Haal ik er wel het maximale uit? Je bent aan het vergelijken. Een onzekerheid kan over je heen komen. En dan is daar die psalm. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. God die jou zijn lieveling noemt. Die over je waakt. Als je dat weet, kun je slapen, zelfs in de storm. En in dat licht is het dan geen vorm van aanbidding. Als we ons in alle rust over kunnen geven aan de slaap. En vertrouwen op zijn bescherming over ons leven. En we ons in hem geliefd weten. We hoeven niks te presteren voor hem. En als we zo de slaap vreugdevol omarmen, dan is dat een belijdenis van Gods onbegrensde zorg en liefde voor ons. Slapen is vertrouwen. Gedachte 3. Slapen is ook begrenzen. In 1964 nam een 17-jarige jongen, Randy Gardner, die deed een experiment om zo lang mogelijk niet te slapen. Hij hield het uiteindelijk 264 uur vol, ruim 11 dagen. Met als gevolg stemmingswisselingen, hallucinaties en verlies van coördinatie. En dat experiment geeft natuurlijk aan wat we allemaal weten. Slaap is een basisbehoefte. We hebben het allemaal nodig. We kunnen als mens niet zonder slaap. De een misschien wat meer dan de ander, maar ook iedereen heeft slaap nodig. En dat onderscheidt ons van God. Wij zijn begrensd, maar God is onbegrensd. Hij die nooit slaapt of sluimert. Maar het probleem is dat we hier zo vaak niet aan willen. Wij willen onbegrensd zijn. Ik wil onbegrensd zijn. Ik wil door kunnen gaan. En we ontwikkelen routines van rusteloosheid. Te veel werk, te veel vermaak. Nog een kop koffie om langer door te kunnen gaan. Nog een energiedrank om maar weer door te kunnen. En ruim de helft van de mensen in ons land heeft daardoor structureel een tekort aan slaap. De Telegraaf die kopte eens: chronische vermoeidheid dreigt een nationale plaag te worden. Als mens gaan we maar door en minachten we onze grenzen. En ik doe daar heel vaak net zo hard aan mee. Als ik mocht kiezen, zou ik vaak liever niet slapen of minder lang slapen. Maar wat betekent dat voor ons, voor mij als christen? Wijzen we daarmee ten diepste niet onze schepper af, die ons juist zo gemaakt heeft? Wij hebben slaap nodig, wij zijn begrensd. Hij heeft het bedoeld dat wij tot rust mogen komen. En in dat licht is het dan geen vorm van aanbidding door ons dagelijks op tijd over te geven aan de slaap, als een vorm van aanbidding. Waarmee we God erkennen als onze schepper, die weet wat goed voor ons is. En we dat ook accepteren. Onze eigen beperktheid belijden. Wij kunnen niet alles. Hij kan wel alles. En zo mogen we onszelf overgeven aan de slaap en toevertrouwen onze Heer die nooit slaapt en die nooit sluimert en die ons elke dag weer liefdevol uitnodigt. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En ik wil je rust geven. Tot slot, gedachte 4. Slapen is ook ontvangen. Die tekst, Psalm 127, die zo belangrijk voor mij werd. Hij geeft het zijn lieveling in de slaap. Die kan je ook anders vertalen. In het Hebreeuws staat er, hij geeft zijn lieveling slaap. En beide vertalingen zijn goed. Dus hij geeft het zijn lieveling in de slaap, of hij geeft zijn lieveling slaap. Nou, mensen die moeite hebben met in slaap komen, die weten hoe, wat een cadeau het is als je kan slapen. Hij geeft zijn lieveling slaap. Soms kan je zo als mens ook verlangen naar die slaap. Hij geeft zijn lieveling slaap. God geeft ons, zijn lievelingen, heeft ons slaap gegeven om tot rust te komen. En God overlaat ons in die slaap met zijn zegeningen. Onverdiend, overvloedig komt het elke nacht of dag als je overdag slaapt tot ons. En dan is de vraag, ben jij een dankbare slaper? Zoals gezegd, ik vond slapen hiervoor altijd maar zonde van mijn tijd. Het kostte me moeite om slaap te ervaren als een geschenk. En dat dankbaar te omarmen. Maar ik ben anders leren kijken. Juist in een cultuur van waarin we leven met alle spanningen, met overdadig consumentisme, van altijd maar meer willen, heb ik de slaap leren waarderen. En deze psalm wees mij daarvoor de weg. We mogen ontspannen. Ik mag ontspannen. Ons werk, onze dagelijkse beslommering hoeven niet het zwaartepunt van ons leven te zijn. Maar we mogen slaap omarmen als een geschenk van God en een dankbare slaper zijn. Mensen die tevreden zijn met wat ze hebben. Tevreden met wat God hun geeft. En is slapen zo niet een ultieme vorm van aanbidding als we in die dankbaarheid, in de tevredenheid, dankbaar die slaap ontvangen als een geschenk van onze liefdevolle Vader en daarin onze voldoening vinden. En terwijl we slapen, onze spieren zich ontspannen, we kwetsbaar zijn en zwak, ons bewustzijn verdwijnt, worden we nog steeds vastgehouden door Hem die over ons waakt en die mij en die jou zijn lieveling noemt. Hij geeft zijn beminde in de slaap. Ik ga slapen, ik ben moe. Ik sluit mijn beide ogen toe. Heer, houd ook deze nacht over mij, uw geliefde, trouw de wacht. Amen. Amen. Ik wens jullie een goede nachtrust toe. En lekker uitslapen. Wilt u gaan staan, dan geef ik u de zegen mee. Geliefde gemeente, lievelingen van onze Vader, mogen de God van het donker en van het licht, de God van de nacht en van de dag, de God die er altijd was en die er altijd zal zijn, ons behoeden en bewaren in de nacht, onze voetstappen leiden in de dag en ons er elke keer weer aan herinneren wie wij zijn, geliefde van God. Wees zo gezegend in de naam van de drie ene God, de Vader, Zoon en Geest. Amen.